Gemeente van onze Heer Jezus Christus, alle leden van onze gemeente, gasten die vandaag bij ons zijn en iedereen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden bent, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat voorproponent Moeliker uit Gouda. Dominee Meeuwse uit Sliedrecht zou vanmorgen voorgaan, maar in de afgelopen week is zijn jongste dochter uit Rijssen door een verkeersongeval om het leven gekomen. De overige inzittenden, haar man en een van de kinderen, zijn bewaard gebleven. En dominee Meeuwse is nu bij zijn gezin. Wilt u voor hem bidden? We danken prominent Moeliker en zijn gezin die vanaf de camping hier naar ons in Wilnis zijn gekomen om met ons voor te gaan. Heel hartelijk dank. Vanavond om 6:30 is er nog een dienst met als voorganger dominee De Wit uit Nunspeet. Opnieuw een gelegenheid om te horen van de Bijbelse boodschap van zonde en genade. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en de tweede voor GZB deelgenoten. In het bijzonder voor het werk van de familie Vogelaar in Indonesië. Zij ondersteunen de kerk die daar een minderheid is in het delen van het evangelie met mensen om hen heen. Meer informatie staat in het kerkblad. U gaf in de zendingsbus aan de uitgang van de kerk zijn bestemd voor ondersteuning van het programma Is Dit. Een bijbelpodcast die je kunt beluisteren op je telefoon waar en wanneer je maar wilt. Voor alles wat nog gaat komen geldt de Heere wil, zo de Heere wil en wij leven. We gaan zo zingen deze morgen op Psalm 5 vers 2 uit Weerklank. Heer, zie mij aan, want met mijn klachten kom ik tot u bij het morgenlicht. Dit is een morgenlied, door David geschreven. Misschien raakt dat ook uw hart, dit gebed, als er dingen zijn in ons leven die wij niet begrijpen, of ons verzet oproepen. David blijft het van de Heere God verwachten. Laten we dat ook elkaar meegeven. We zingen vers 2 van Psalm 5. We wensen elkaar hier, en waar u zo ook bent, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, van die machtige God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft, van generatie tot generatie, en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Wij luisteren vanochtend naar Psalm 25, wat God ons van daaruit te zeggen heeft. En een belangrijk woord in Psalm 25 is het woord verbond. Nou, dat woord dat komt ook terug in Psalm 105. Die psalm gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 105, vers 3, 5 en 24. Luisteren we ook vanochtend naar de goede geboden van onze God. Dat doen we uit Exodus 20. En als we dan hebben geluisterd, dan zingen we als antwoord Psalm 103. vers 5 en vers 7. Opnieuw zo'n psalm die zo meteen terugkomt in psalm 25. Luister eerst naar Gods gebod. En dit is wat de Heere tegen ons zegt. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult er voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar. Nog zijn dienares. Nog zijn rund. Nog zijn ezel. Nog iets wat uw naaste is. En toen er eens iemand was die aan de Heer Jezus vroeg: Heer Jezus, wat is nu de kern van de wet? Toen zei Jezus dit: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Amen. laten we bidden en God vragen of hij bij ons wil zijn. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, hier zijn we, in uw huis. Omdat we het niet van onszelf verwachten, maar van u. Daarom zijn we hier, om naar uw woorden te luisteren, om samen te zingen, om te bidden. En Heere God, dat hebben we nodig. Ook daarom zijn we hier. Want u kent ons. Ja, u kent ons nog veel beter dan wij onszelf kennen. En dat is wel heel bijzonder. U weet hoe we hier zitten. Misschien zijn we net uitgerust van een fijne vakantie of kijken we er nog naar uit. Daar dank u voor dat u ons dat geeft. Ook al bijzonder. Ook al is midden in de vakantie, de kerk gaat elke zondag open. Elke zondag nodigt u ons uit om hier te komen als gemeente van u, Heer Jezus Christus. Het kan ook zijn, Heere God, dat ons hart vol onrust zit. En dan vragen we van u, ja, wilt u ons rust geven? Wilt u ons hart vervullen met uw Heilige Geest? Het kan ook dat je laat verdrietig zijn, om wat voor reden dan ook. Troost ons dan. Of dat we net misschien toch wel erg geschrokken zijn. Toen we hoorden van het overlijden van de dochter van onze oud-predikant. Help ons dan om uw woord toch te horen. Om te luisteren wat u tegen ons te zeggen hebt. En Heere God, als we dat zo gaan doen. Luisteren naar uw woorden. Ja, dan kunnen we niet zonder uw Heilige Geest. En daar bidden we daarom om. Heilige Geest, open alstublieft ons hart. Want als dan straks de Bijbel open gaat, ja, dan kunnen die twee bij elkaar komen. En dan kunnen we verstaan wat u tegen ons te zeggen hebt. We bidden u ook voor iedereen die een taak heeft in deze dienst. Geef alstublieft uw zegen. Heer onze God, wij richten ons hart op u. Spreek daarom. Want uw gemeente hoort. Amen. Wij lezen vanochtend uit de Bijbel, Psalm 25. En dan klinkt het woord van onze Heer als volgt. Een psalm van David. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, allen die u verwachten, die worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Denk aan uw barmhartigheid, Heere, en uw goedertierenheid, want die zijn van eeuwigheid. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen. Denkt u aan mij naar uw goedertierenheid, omwille van uw goedheid, Heere. Goed en waarachtig is de Heere. Daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de Heere zijn goede tierenheid en trouw. Voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Omwille van uw naam, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede. Zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite. Neem weg al mijn zonden. Zie mijn vijanden, want ze worden talrijk. Ze haten mij met een dodelijke haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover het woord van onze God. We gaan zo als inleiding met de verkondiging ook zingen uit deze psalm. Maar eerst wilde ik iets aan de kinderen vragen. Ik zie dat er ook heel wat kinderen zijn. Ik was pas met een groepje mannen bij ons uit de kerk. Wij zitten in Gouda in de kerk. Ging ik wandelen in de bergen. En dat was natuurlijk heel mooi. En nu heb ik een vraag. Wie van de kinderen denkt dat ik in die prachtige natuur de Heere God heb gezien? Wie denkt dat? Als je dat denkt, mag je vinger opsteken. Ik zie geen vingers. En dat klopt. Want de Heere God, die kun je niet zien. Over de Heere God kun je alleen maar horen. En dat doen we in de kerk. En weet je wat het bijzondere is? Al kun je de Heere God niet zien, je kunt toch met hem omgaan. En daar gaat het straks in de preek over. Maar voor we dan gaan luisteren, zingen we Psalm 25, vers 4 en vers 7. Nou, antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 42, vers 1 en vers 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij mensen, wij vertellen elkaar verhalen. En dat doen wij van jongs af aan. We hebben zelfs twee kleine kinderen, ze zaten net daar. En het aantal boekjes wat ik al heb voorgelezen, dat is echt ontelbaar. En iedereen die kinderen heeft, die zal het vast herkennen. Een verhaal kan zomaar een mooi verhaal zijn. Maar soms is een verhaal meer dan zomaar een verhaal. Dan kan het een soort ruimte zijn waarin je kunt wonen. Een visioen waar je naar uitkijkt. U kent misschien die mooie boeken van C.S. Lewis wel. Narnia. Nou, dat is zo'n verhaal. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Die term die heb je misschien wel eens gehoord. Grote verhalen. Dat zijn van die verhalen waar mensen in geloven. Waar ze helemaal voor gaan. Verhalen die hun leven zin, richting en vorm geven. Zo'n verhaal was vroeger bijvoorbeeld het communisme. Nou, dat bleek geen goed verhaal te zijn. Maar toch, dat wonen en verhalen, dat vertellen van verhalen aan elkaar, dat zit diep verankerd in ons DNA. Een theoloog Kees van Ekeris, de nieuwe scriba van onze protestantse kerk, die ging op zoek naar zulke verhalen in onze seculiere samenleving. En die vond hij op hele verrassende plekken. Hij vond zo'n verhaal waar mensen voor gaan, wat ze samenbindt, waar ze voor willen leven. Dat vond hij bijvoorbeeld in het voetbalstadion. Waar mensen elke week samenkomen, waar ze vaak intens naar uitkijken om daar te komen. En zich er helemaal één voelen. Ja, ik dacht, gaan wij ook zo naar de kerk? Met zoveel zin. Ik vond wel een spiegel. Kijk, en Van Ekeris is ook wel heel eerlijk. Hij zegt, er zitten ook gevaarlijke kanten aan. Aan dat verhaal dat je beleeft in een voetbalstadion. Maar zo'n voetbalstadion is net als een muziekfestival of een theater, dat hoor ik ook wel eens. Zo'n plek waar mensen even boven zichzelf uit kunnen stijgen. En één worden met een groter geheel. En met iets heiligs. En als ik me niet vergis, zijn er ook in de kerk heel wat mensen die hiernaar snakken. Dat de kerk voor hun zo'n plek is. Die heel graag zouden willen dat het geloof in God niet zomaar alleen iets van hun verstand is. Maar dat het iets is waar ze voor willen gaan. Dat ze in vuur en vlam zet. Constant. Een verhaal dat hen helemaal bezielt. En ik herken dat verlangen wel. En daarom hebben we met elkaar Psalm 25 gelezen. Want, ja, dat wijst ons een richting. Hoe het nu kan dat het leven met God ons bezielt. Hoe dat eruit ziet. En dat is misschien toch verrassender dan we op het eerste gezicht vermoeden. Het is echt anders dan een voetbalstadion. Dat gaan we horen. Misschien eerst iets over Psalm 25. De verklaarders hiervan, die zijn het er niet over eens of deze psalm nu een gebed is of een gedicht. Het zou heel goed een gedicht kunnen zijn. En dat heeft een reden. Deze psalm heeft 22 versen. Het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters. En elk vers begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet. Nou, als wij zo'n gedicht in het Nederlands zouden schrijven, dan zou je beginnen met de A, de eerste regel, en dan eindig je met de Z. Dan zou je een gedicht hebben van 26 regels. Het heeft dus een hele kunstige vorm, zou je kunnen zeggen, deze psalm. Maar een gedicht, dat kan natuurlijk ook best een gebed zijn. Dat sluit elkaar helemaal niet uit. Ik denk dat het er daarom allebei is. Dit is nog wel een gebed wat heel zorgvuldig is opgezet. Ik weet niet hoe u bidt, maar bij bidden denk ik toch meestal aan jezelf uitspreken naar God. Iets spontaans. En dat moet u doen. Dat moet u echt absoluut doen. Maar bidden kan ook iets anders zijn. Bidden kan je ook doen door een bestaande tekst te bidden. En dan wordt dat jouw gebed. Nou, dat zou je met Psalm 25 kunnen doen. Zo is die psalm eigenlijk bedoeld. En het belangrijkste thema in het gebed is heel eenvoudig dit. Vertrouwen op God. Dat helpt, hè. Als je niet precies weet, hoe kan ik nu vertrouwen op God? Om gewoon deze woorden eens voor te lezen. Waarom zingen we ook elke zondag psalmen met elkaar in de kerk? Dan zingen we het ons weer te binnen. Dat je echt op God kunt vertrouwen. Nou, Psalm 25 is zo'n gebed. Het is best een lang gebed. Dus we concentreren ons op één vers. Vers 14. En dan lezen we dit. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. We hebben natuurlijk ook net die psalm gezongen. En dan klonk het toch iets anders, want dan zongen we Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Nou, dat laat zien, is best lastig te vertalen, dit vers. Maar het woord verborgen vind ik wel heel goed gekozen. Omdat in het Hebreeuws staat hier een woord dat drukt iets uit van geheim. Ik dacht, als ik het nou zelf probeer te vertalen, dan kwam ik hierop. Psalm 25 vers 14. Het geheim van God is met wie hem vrezen. Hij maakt hen door vertrouwelijke omgang zijn verbond bekend. Twee woorden. Verbond en vrezen. Dat is de kern van deze psalm. Die ook in alle vertalingen terugkomen trouwens, deze twee woorden. Daar gaan we dieper op in. En dan proberen we ook met elkaar te ontdekken hoe het er dan uitziet. Die omgang met God, die verborgen is. Die je dus eigenlijk van de buitenkant niet kunt zien, maar die er wel is. Sterker nog, die het fundament vormt van je bestaan. Als eerste verbond. Want verbond, dat is een heel belangrijk woord in de Bijbel. Waarom? Het verbond, dat zou je kunnen zeggen, de ruimte waarbinnen God met ons omgaat. Dat is de ruimte waarin God aan ons laat weten wie hij is. En die heeft hij daar zelf voor gekozen. De kerk is eigenlijk een heel goed voorbeeld daarvan. Kijk, wij vormen samen de gemeente van Jezus Christus. Ze spreken elkaar elke zondag aan. En dat zijn wij omdat God een verbond met ons is aangegaan. En dat is wat ons bindt. Dat verbond van God. Het is nu natuurlijk vakantietijd en veel mensen gaan dan naar het buitenland. En dan komen ze in een buitenlandse kerk in Frankrijk of in Spanje of waar dan ook. En ja, dan komen ook andere soort christenen tegen dan wij zelf zijn. Wij zijn een protestants. Maar je komt dan Rooms-Katholieken tegen. Of als je nog wat verder naar het oosten gaat, Oosters-Orthodox. En in ons eigen land heel wat mensen die evangelisch zijn. Zou je naar Engeland gaan, dan moet je goed zoeken naar een protestant. Want bijna iedereen is er Anglikaans. Maar juist dit verbond geeft mij altijd heel veel vrijmoedigheid om eenheid te voelen. Eenheid met al die mensen die ik net opnoemde. Want God leidt iedereen die in hem gelooft, binnen in hetzelfde verbond. Dat is wat ons bindt. Maar dan moeten we wel weten wat dat inhoudt natuurlijk. Dat is allemaal heel belangrijk. In het Oude Testament is het eigenlijk heel eenvoudig dit. In het verbond zet God mensen apart. Denk aan Abraham. Abraham werd door God weggeroepen uit zijn eigen land, apart gezet. Dat is niet het enige. In het verbond geeft God ons zijn goede gebod. Denk aan Mozes, die van God 10 geboden kreeg. Apart zetten, gehoorzaamheid. Maar er hoort nog iets bij. Want in het verbond verklaart God zich van harte bereid tot vergeving. Dat is het derde. Nou, daar gaat Psalm 103 over. En in Psalm 25 zie je dat eigenlijk ook, die dichter die kent dat verbond. En die zegt dan tegen de Heere God: Heere God, denk aan uw verbond. Ik weet wie u bent, van harte bereid tot vergeving. En ik heb gezondigd, maar ik kom bij u. Nou, misschien is dat wel de kern. Maar juist op het punt van de vergeving wordt dit zichtbaar van dat God verborgen is. Want in Israël woonde God wel te midden van zijn volk. Maar niemand kon hem zien. Zoals ik hem ook niet heb gezien in de bergen. God woonde in de tabernakel. En later in de tempel. En achter dat grote gordijnen, het voorhangsel. Niemand kon God, de heilige God, zien. En ook niemand, en dat geldt voor ons ook. Niemand van ons kan uit zichzelf zomaar omgang met God hebben. Omdat er iets tussen staat. Omdat wij steeds het verbond weer breken. Ja, dan niet naar God te luisteren. Dan moet het goed gemaakt worden. En één keer per jaar gebeurde dat in Israël. Eén keer per jaar mocht de hoge priester, zou je kunnen zeggen, naar binnen bij God. Dan ging hij achter dat voorhangsel. En dan nam hij een schaal offerbloed mee. En op grond daarvan werd de verhouding tussen God en zijn volk weer hersteld. Werd het verbond vernieuwd. Maar dat ging er heel nauwkeurig aan toe. Dat moet u maar eens nalezen in Leviticus. Daar schrijft God voor hoe hij wil dat het gaat. Maar zo is het niet gebleven. Wij hebben geen tempel meer en geen tabernakel. Want het bloed van dieren, ja, dat vernieuwde het verbond wel steeds. Maar dat kon op de lange duur geen verzoening bewerkstelligen. En daarom zegt Paulus in zijn brief aan Timotheus: Timotheus, dit is het grote geheim van God. God is geopenbaard in het vlees, in een lichaam. De verborgen God, die zich in de tabernakel en de tempel nog achter dat gordijn bevond, ja, die is nu in Jezus Christus eens en voorgoed aan ons verschenen. Om eens en voorgoed verzoening te doen voor onze zonden. De heilige God, voor wie wij niet kunnen bestaan, die zegt in Jezus tegen ons: maar als u nu in mij gelooft, dan hou ik me niet langer verborgen. Dan mag je omgang hebben met mij. Dan mag je me kennen. Dan mag je heel dichtbij komen. Dan mag je komen zoals je bent. En dit is daarom de kern van Gods verbond voor ons. God zegt in Jezus Christus ja tegen ons. En zo mogen we het woord verbond in Psalm 25 lezen. God leidt ons binnen in zijn liefde. In zijn hart. Maar ja, hoe kom je daar? Ja, het moet ons eerste antwoord zijn. Ik zit even te kijken waar ik het nu zie. Ja, hier. Door de doop. Zo komen wij binnen in Gods verbond. Maar de doop, dat weet u natuurlijk wel. Die is onlosmakelijk verbonden met geloof. Door het geloof hebben wij deel aan Gods verbond. En dus niet door allerlei ervaringen. Ook niet door heel hard ons best te doen. Nee, heel eenvoudig door het geloof. Door te geloven dat wanneer God ja zegt, hij ook echt ja bedoelt. En dan zou je nu alles vergeten van vanochtend. Hoop ik niet natuurlijk. Onthoud dit. God zegt in Jezus Christus ja tegen ons. Dan zegt u toch geen nee. Dan zegt u toch ook ja. In Jezus Christus maakt God ons zijn verbond bekend. Trekt hij zich naar ons toe. En dat is wel belangrijk om te zeggen. Worden we bij Israël ingelijfd? Als kerk, christelijke gemeente, vervangen we Israël niet? We zijn erbij gekomen. Het verbond dat God met Israël had, geldt nu ook ons. En dan zou je natuurlijk kunnen denken, kijk, dat in het Oude Testament, dat verbond keer op keer vernieuwd moest worden, ja, dat is logisch. Want met Jezus was nog niet gekomen. De definitieve verzoening voor de zonden, die was nog niet geweest. Maar dat ligt achter ons. Dat is waar. Maar dat betekent niet dat het term verbond voor ons geen waarde meer heeft. Integendeel. Want het verbond is voor ons nog steeds de ruimte waar God zich aan ons laat zien. Waar hij zich kenbaar maakt. Waar hij zijn genadig aangezicht toont aan ons. Ja, en niet alleen dat. Het is ook voor ons nog steeds de ruimte van Gods goede gebod. Daarom luisteren we er elke zondag naar. Dat is de richting die God ons wijst voor ons leven. Niet om eens bij God te verdienen, maar uit dankbaarheid. En kijk, en daarom, term verbond komt natuurlijk ook voor in het Nieuwe Testament. Er zijn eigenlijk maar twee belangrijke verschillen tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dat is dit. Eerste verschil. In Jezus Christus heeft God eens en voor goed verzoening gedaan. Voor ieder die in hem gelooft. En het tweede verschil is, dat zei ik net al, dat wij er nu ook helemaal bij betrokken zijn. Wij, die van nature niet bij Israël horen. Die heidenen zijn. Zo zegt de Bijbel dat. Maar net als in het Oude Testament, heeft verbond voor ons ook alles met heiliging te maken. Ja, met apart gezet worden. Met de oproep bij je bevrijden te blijven en niet af te dalen. Ik ben pas afgestudeerd en toen heb ik een scriptie geschreven over de hervormde theoloog K.H. Miskotte. Ik weet niet of je zijn naam wel eens hebt gehoord. Maar die leefde in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En die schreef toen voor zijn gemeente in Amsterdam een boekje met Bijbelse grondwoorden. Een soort catechisatieboekje zou je kunnen zeggen. Nou, en een van de belangrijkste woorden van Miskotte was dat woord verbond. Daar wijdt hij heel veel aandacht aan. En verbond, dat verbindt Miskotte heel nauw met heiliging. En dat doet hij bewust. Want hij leeft in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En wat is dat voor tijd? Dat is niet de tijd waarin Gods goede gebod het voor het zeggen heeft in de samenleving, maar de wetten van de natuur. En daarom zegt Miskotte, naties, dat is puur heidendom. Dat is het verheerlijken van strijd en van het recht van de sterkste, dat in de praktijk altijd neerkomt op rechteloosheid. En helaas herkennen we dat in deze tijd nog steeds. Het nazisme, zegt Miskotte, dat was nu zo'n verhaal waar mensen helemaal voor gingen, net als het communisme daarvoor. Ze gingen er met huid en haar voor. Ze gaven zich er helemaal aan over. En hij zegt, hoe komt dat nou? Omdat hij precies tegemoet komt aan onze natuur. En als we dat begrijpen, dan begrijpen we wat bekering betekent. Want wat is bekering? Een totale omkeer. Dat je niet meer denkt en handelt volgens je natuur, maar volgens het verbond van God. Dat je zo leeft. En natuur, dat begrijpt u wel. Dat bedoel ik natuurlijk niet de prachtige bomen en dergelijke. Dan bedoel ik wat wij ten diepste zijn. Miskotte zegt, ons bloed. En dan zegt hij, dat vind ik wel heel treffend, wie die natuur vereert, die vertrapt zijn naaste. Hij zag het om zich heen gebeuren. Maar wie God eert, dient de naaste. Daar horen we de samenvatting van de wet in. God liefhebben boven alles, onze naaste als onszelf. Dat wordt helemaal bij elkaar. Dat kun je nooit uit elkaar halen. Ja, en wie daarom binnenkomt in de ruimte van het verbond, ja, die weerspiegelt iets van hem die ruimte heeft geschapen. Dat kan niet anders. Niet uit slaafse gehoorzaamheid, maar uit dankbaarheid. Precies zoals de Heidelbergse Catechismus het ons zegt. Het verbond is daarom voor ons, en dat is Nieuw Testamentische taal ook, wees heilig, want ik, de Heere, ben heilig. En wij zijn niet heilig. Niemand van ons. En toch zijn we het wel. Als we in Jezus Christus geloven, dan zijn we 100% heilig. Want dan delen we in zijn heiligheid. En daarom, in de ruimte van het verbond, gaat God met ons aan de slag. Met zijn geest. Dan gaat hij ons vormen naar het beeld van zijn Zoon, van Jezus Christus. En daarom verbond is ook dit. Jezus volgen. Jezus volgen. Dat is het verbond van God voor ons. Het verbond is daarom dit. In Psalm 25 staat dat zo mooi. Heere God, wilt u mij de weg wijzen? En ja, die weg, dat weet u wel, dat is niet voor iedereen dezelfde. We hebben allemaal een andere levensweg, zou je kunnen zeggen. En toch denk ik, hoe verschillend we met elkaar ook zijn, welke weg we ook gaan, de richting is dus zo duidelijk. Denk eens bijvoorbeeld aan wat de profeet Micha schrijft. Wat vraagt de Heer anders van u dan recht te doen? Goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is de richting. Dat is de richting. En hoe die weg er voor ieder van ons uitziet, kan verschillen. Maar dit is de kern. Dat zie je overal terug. En nou ja, wie zich daar binnen de ruimte van het verbond beweegt, dat doet u toch. Die krijgt oog voor wat eerlijk is. Voor wat barmhartig is. Voor wat rechtvaardig is. En ik kan me voorstellen dat hij dan zegt, ja maar, is dat niet wat al te activistisch? Wordt het geloof zo niet vooral iets maatschappelijks? Ja maar, wat had u dan gedacht? Dat geloven alleen met onze emoties of met ons gevoel te maken heeft. Natuurlijk, daar heeft het ook mee te maken. Maar geloof heeft te maken met ons hart. En als iets met ons hart te maken heeft, ja, dan heeft het met ons hele leven te maken. Het christelijk geloof, dat is voor ons het verhaal wat ons leven richting geeft. Dat ons bezielt. Ja, de God van dat verhaal natuurlijk, dat begrijpt u. Iets wat veel groter is dan wij zelf zijn. En daar begon ik al mee. Wij ervaren dat niet altijd zo. Wij staan niet altijd in vuur en vlam voor God. Ja, als het zo is, dan zou het prachtig zijn. Maar ik niet. En een van de belangrijkste oorzaken daarvan is denk ik dit. Dat wij onbewust, vaak niet eens expres, het geloof zien als een deel van ons leven. Op zondag kom je naar de kerk. Je doet bijbellezen op een bepaald moment van de dag. En noem maar op, een deel. Naast al die andere dingen die je hebt. Werk. Groot deel van ons leven. Een gezin. Relatie. Vrienden. Familie. Hobby's. Allemaal goed. Moet u allemaal blijven doen. Maar we kunnen er ook zo druk mee zijn. Zo druk dat we vergeten met God te wandelen. Want wat is, ja, met God wandelen, dat kan niet zomaar een deeltje van ons leven zijn. Dat is niet als we zo de kerk uitgaan dat het weer over is. Dat is ons leven. Met God wandelen, dat is wat ons bezielt. Het licht van God moet op alle andere dingen die wij doen, zijn licht werpen. Dat is met God wandelen. Ja, met God wandelen, dat is zo leven, dat je in alles wat je doet en laat, in de geest van Jezus Christus wilt handelen. Het lukt niet altijd. Daarom komen we ook weer hier. U weet toch nog. God toont zijn genadig aangezicht. Dat is nodig. Dat is echt heel hard nodig. Ja. En in zijn geest handelen. In de geest van Jezus Christus handelen. Wat zou dat nu anders kunnen zijn dan dit? De liefde op één. Dat deed Jezus. Want de liefde, daar gaat het om in Gods goede gebod. Dat zijn niet zomaar regeltjes. Het is gericht op de liefde. En daarom kunnen we zeggen, Jezus Christus, de liefde in persoon zou je kunnen zeggen, die heeft de wet volkomen vervuld. Die heeft helemaal aan ons laten zien waar het nu op aankomt. Hoe het er nu uitziet. Als je leven door God in vuur en vlam wordt gezet. Wat voor mens je dan bent. Kijk naar Jezus, dan zie je het. Dan zie je waar het op aankomt. Wij zijn Jezus niet. Maar hij geeft ons wel zijn geest. En die hebben we nodig. Want, ik weet niet hoe het met u is, maar eerlijk handelen, rechtvaardig handelen. Ja, dat zou je nog met je verstand kunnen doen. En als je alleen met je verstand doet, doe het. Blijf het doen. Maar liefhebben, dat kan je alleen met je verstand. Dat gaat over die hele wezen. En daarom het verbond. Dat is de plaats waar God ons keer op keer zijn genadig aangezicht toont. Zijn bereidheid tot vergeving. Zijn goede gebod geeft. Want dat is de weg ten leven. Maar het is ook de ruimte waarin de liefde centraal staat. En wanneer God ons zijn verbond toont, ja, dan leert u ons wat liefde is. En ik dacht, dat is misschien een mooie uitdaging. We staan zo straks weer aan het begin van het seizoen. En het verbond, of de kerk, dat is de plaats waar het verbond concreet wordt. We zijn zo'n gemeente, waar de liefde centraal staat. En, want ja, het geloof, dat hebt u al begrepen, dat heeft een buitenkant. Dat is ons handelen. Maar het geloof heeft ook een binnenkant. Want hoe zouden wij in liefde kunnen leven als die liefde niet steeds wordt gevoed? Dat weten mensen buiten de kerk al. Dan moeten wij dat in de kerk toch helemaal weten. En hoe wordt de liefde gevoed? Door de vertrouwelijke omgang met God. Zo voedt God onze liefde voor hem en voor elkaar. Ja, dan gaat het over vrezen van God. Dat tweede woord in Psalm 25, wat zo belangrijk is. Maar ja, hoe ziet dat er nu uit met God omgaan? Want ja, we hebben al vastgesteld, het is verborgen. Je kunt het dus niet zien. En ja, en dan nog eens, hoe kunnen we het ervaren dat God met ons omgaat? Want daar zit vaak ook wel een probleem voor ons. Met ons verstand kunnen we ja tegen God zeggen. Ook niet altijd makkelijk trouwens. Maar we willen zo graag God diep in ons binnenste voelen. En ik moet u zeggen, ik heb dat de afgelopen jaren toch een beetje af moeten leren. Dat ik God zo graag tot diep in mijn binnenste wil voelen. Want zo begint het geloof niet. Ja, misschien soms wel. Maar... En het is er helemaal niet afhankelijk van. Want wat is geloven nu? Dat is in de allereerste plaats God vertrouwen op zijn woord. Ook als je gevoel iets heel anders zegt. Toch erop vertrouwen dat wanneer God ja zegt, hij ja bedoelt. En geloven is dat God mag zeggen hoe het met je zit. Dat je dat niet zelf bepaalt, God bepaalt het. Geloven, dat is dus ook wel iets van kennis. Het is echt wel iets van ons verstand. Geloven is niet onredelijk. Maar het is wel hele bijzondere kennis. Weet je wat je bijvoorbeeld mag weten als je gelooft? Dat je leven met Christus is verborgen bij God. Dat schrijft de apostel Paulus. Dat is wel heel bijzonder. Want wat betekent dat nou? Mijn toekomst, die hangt niet af van mijn prestaties. Want ik vertrouw me aan Jezus Christus toe. Hij is mijn leven. Ik vertrouw me toe aan wat Hij voor mij heeft gedaan. Ook al zie ik het niet, ik geloof het. Geloven is, ja, gewoon jezelf aan God vasthechten. En soms kun je het alleen maar met je verstand nazeggen en voel je het niet. Maar je blijft het doen. Want wij veranderen wel, maar God verandert niet. En tegelijkertijd stijgt God. En merk je niets van hem. Hoe kan dat? Nou, laten we ook eerlijk zijn. Als God vraagt, kan ook aan onszelf liggen. Wanneer we niet willen breken met een bepaalde zonde, dan kan God zwijgen. Dat betekent niet dat God ons dan heeft verworpen, maar dat hij ons terug wil roepen. Of wanneer we zo druk zijn, ik denk dat in deze tijd best een grote verleiding is, dat we geen tijd meer nemen voor God. Ja, dan kan God zwijgen. Of wanneer we zoveel stemmen in ons leven toelaten, dat we Gods stem niet meer horen. Maar het kan ook anders zijn. Het kan zijn dat we elke dag bidden. Elke dag in de Bijbel lezen. Elke dag in alle keuzes die we maken, Gods goede gebod erbij betrekken. Dat we werkelijk proberen te leven zoals Jezus het van ons vraagt. En toch zwijgt God. Waarom doet hij dat? Ik denk om ons met de neus op de feiten te drukken. Want in het christelijk geloof gaat het om feiten, om heilsfeiten, om een verbond dat God met ons is aangegaan. En dat hij dat nooit, maar dan ook nooit zal breken. Dat hebben we gezongen. En ik denk soms wil God ons leren om ook echt helemaal daarop te vertrouwen. Op zijn woord. En dat we leren dat Gods genade voor ons genoeg is. Dat we leren dat er in de omgang met God niet om gaat in de eerste plaats dat wij God kennen, maar dat God ons kent. Niet dat wij God begrijpen, maar dat hij ons begrijpt. Niet dat wij God lief hebben, maar dat hij ons lief heeft. Maar als God ons nu begrijpt, ons lief heeft, ons kent, ja, dan gaat dat twee kanten op. Want als God zwijgt, zich voor ons verborgen houdt, dan is hij ons niet vergeten. Dan gaat het bijvoorbeeld over in Psalm 42. Dat is iemand die kent God. Dat blijkt uit die hele psalm. En die intens naar God verlangt. Want hij is contact kwijt. Juist omdat hij hem kent, hij verlangt hij naar hem. Dat begrijpt u wel. En ik hoorde pas iemand zeggen, en dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Hij zei, dorsten naar God, dat is ook een vorm van geloof. Omdat je weet naar wie je dorst hebt. En je weet dat je niet zonder God kunt. Ja, gelukkig is dorst niet de enige vorm van geloof. Niet de enige manier waarop God met ons omgaat. Want, ja, God laat ons niet ons hele leven dorst leiden. Dat geloof ik niet. Dat past niet bij een God die ons zijn vriendschap biedt. En daarom nog eens. Hoe ziet dat er nu uit? Als wij met God omgaan. Nou, we moeten eerst nog dit bedenken. Hè? Als wij met elkaar omgaan, dan is die verhouding gelijk. Tenminste over het algemeen. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk, als je werkt heb je een baas een andere verhouding. Kind tot ouders ook een andere verhouding. Maar over het algemeen zijn menselijke verhoudingen gelijk. Maar dat is bij God niet zo. De verhouding tussen God en ons, die wordt nooit gelijk. Want God is de heilige. En het is waar, wij zijn in Christus geheiligd. Dat blijft staan. Maar we blijven ook zondig. We blijven mens. En het woord vrezen drukt dat heel mooi uit. Want vrezen, dat is niet bang zijn voor God. Vrezen is iets anders. Vrezen betekent ontzag hebben voor God. Eerbied hebben voor hem. Zo ziet die verhouding eruit. God is en blijft verheven. En tegelijkertijd komt hij zo nabij dat hij met zijn geest in ons hart komt wonen. Ja, daar merk je iets van. Als Gods geest in je hart woont, dat gaat niet ongemerkt. Dat kan niet. Ja, dan raak je op Gods gericht. Dan komt hij in het centrum te staan. En, nou ja, pas laat ik daar iets heel moois over. Het was een preek van professor Cornelis Graafland over deze psalm. Was aan het einde van zijn leven. En heeft die preek nooit meer kunnen houden, want daar was hij op een gegeven moment te ziek voor. Maar hij geeft op hele mooie manier woorden aan wat het is. Verborgen omgang met God. Ik dacht, ik geef het dan nu door. Hij zegt dit. U moet bedenken dat de omgang met God er niet alleen is wanneer we bidden. Maar die is er eigenlijk, als het goed is, de hele dag. Ook in de nacht. Ik denk even aan wat er in het volgende vers staat. Dan bedoelt hij vers 15. Mijn ogen zijn voortdurend op de Heere gericht. Ja, zo is het. Als we aan het werk zijn, als we met iemand in gesprek zijn, als er iets gebeurt dat pijn doet, in al die ervaringen zijn onze ogen op de Heere gericht. Voortdurend letten op God. Hoe hij reageert. Of ik zijn goedkeuring krijg, of zijn afkeuring. En dit is de kern. Niemand merkt er iets van. Terwijl het toch de diepste werkelijkheid is van mijn bestaan. Dat is verborgen omgang. En natuurlijk heeft zijn omgeving gemerkt hoe hij met God omging. Dat kan niet anders. Maar je zag het niet. Ik dacht, dat is prachtig. Als je zo dicht bij God leeft. Als je zo met hem omgaat. En wat me ook wel trof, is hoe pastoraal Graafland dat doet. Want hij maakt er geen norm van. Hij geeft woorden aan hoe hij dat zelf nu doet. Wandelen met God. Alsof hij zeggen wil, zo zou je het kunnen doen. Ik geef een voorbeeld. Maar vergeet mij nu maar hoor. Het gaat niet om mij. Dat was zijn bedoeling. Ik dacht, laat ik daarom ook nog een heel ander voorbeeld geven. Ik denk dat vooral mensen aanspreekt die veel van de natuur houden. Want ook daarin kun je omgaan met God. Het gaat over de dichter Jan Wit. Ook iemand die dicht bij God leefde. Zo meteen aan het einde van de dienst zingen we een van zijn liederen. En dat lied is: aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee. Het gaat over de schepping. Het is een lied waarin hij zegt: kijk eens naar die prachtige bloemen. Luister nou eens naar die zorgeloze vogels. Dan merk je toch wel dat God er is. Dat hij dit alles heeft gemaakt. Dat merk je dan toch wel. Doe je ogen daar eens open. Doe je oren eens open. En ga zo door de wereld. Zodat je iets van God merkt. Dan kun je Gods teken eens verstaan. Dan is de natuur niet zomaar maar die prachtige natuur. Die blijft prachtig. Maar dan is een natuurschepping. Omdat je weet, als God nu die prachtige vogels heeft gemaakt en zo goed voor ze zorgt, dan vergeet hij mij toch ook niet. Dat zou niet kunnen. Ja, als je zo met God leeft, ja, dan wordt God een levende werkelijkheid. Dan bezielt hij je bestaan. Dan is het: Heer God, ik zie u niet. Maar verborgen aanwezig wilt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Ja, dat betekent niet dat je God soms niet heel erg kunt missen. Of dat je kunt lijden aan de vraag: waar is God nu? Maar dat betekent wel dat je weet waar het op aankomt. Dat je hebt geleerd om niet meer naar jezelf te kijken. En ook niet jezelf als maatstaf te maken. Maar jezelf helemaal te richten op Jezus Christus. En hem te geloven op zijn woord. Dat je zegt: Heere God, nu is er nog maar één verhaal waarin ik wil leven. Waardoor ik mij helemaal wil laten veranderen. Uw verhaal. Want bij u, Heere God, is de bron van het leven. Amen. met elkaar bidden en danken. We hebben best wat voorbedenpunten, maar we willen ze allemaal bij onze God brengen. Laten we dat doen. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u aan het einde van deze dienst voor uw woord, voor uw trouw, voor uw genade, voor uw goedheid. En Heere God, we bidden u, als wij zo naar huis gaan, help ons dan om de woorden van u te bewaren in ons hart. Want dan gaat het nog ons medeweken, ons leven in. Heer onze God, we hebben met elkaar gehad over hoe u met ons omgaat. En we danken u dat doet. Dat u in Jezus Christus naar deze wereld bent gekomen om die omgang mogelijk te maken. Om mogelijk te maken dat dat ons leven is. En we danken u voor al die momenten dat u het aan ons laat merken. Dat u er bent. Dat u uw liefde aan ons laat zien. En we bidden u. Ja, om kracht van uw Heilige Geest. Als wij het gevoel hebben dat u zwijgt. Spreek dan tegen ons, Heere. Laat merken dat u er bent. Want wij kunnen niet zonder u. We kunnen met ons verstand weten dat u er bent. Maar u hebt ons geschapen met een hart. En dat hart, dat vindt pas rust, als het rust vindt bij u. Kom daarom in ons hart. Heer onze God, nu we zo bij elkaar zijn, bidden we ook voor elkaar. We willen u allereerst danken. Dat Tade en Beb Rispus van de Lage Maat afgelopen woensdag 60 jaar getrouwd mochten zijn. Wat is dat bijzonder, al 60 jaar aan elkaar verbonden. Al 60 jaar, ja, hebt u ze voor elkaar gespaard en bewaard. En zo rijk gezegend, daar danken we u voor. Het zal ook niet altijd makkelijk zijn geweest. Maar toch, u was erbij. Wilt u erbij blijven? Wilt u met ze meegaan? We danken u ook voor met Meinert en Ans van Eyck Kroon, die afgelopen vrijdag 50 jaar getrouwd waren. Ook zij mochten uw zegen en nabijheid in die afgelopen 50 jaar steeds weer ervaren. Misschien juist ook wel als het heel moeilijk was. U was erbij. Wilt u ook met hun meegaan, nu ook zij ouder worden? We willen u ook bidden voor Jaap Meijer, die is opgenomen in het Antonius ziekenhuis. En we danken dat de behandeling die hij daar krijgt, dat hij aanslaat. Dank u wel, Heere, voor die zegen. Wilt u het blijven doen, alstublieft. En geef hem dat u ook weer thuis mag komen. We bidden met mevrouw Plomp-Korver, die in Utrecht aan het herstellen is. En we vragen u, Heere God, ja, wilt u dat herstel ja, spoedig doen zijn? Zodat ze weer kan zijn op de plaats waar ze wordt verwacht. We bidden nu ook voor mevrouw Samson Kool, die, ja, die steeds zwakker wordt. Haar krachten nemen af. Heere God, wilt u bij haar zijn? Wilt u bij haar blijven? Laat u haar niet los. En ja, Heere God, dat doet u toch niet? Wij kunnen u wel loslaten, maar u laat ons nooit los. We bidden ook voor Jolanda Bos, die chemokuren moet ondergaan. En het herstel verloopt niet naar wens. En wat is dat ontzettend moeilijk. Geef haar alsjeblieft kracht. Moed en vertrouwen. Om samen met u de weg te gaan die u met haar gaat. En wat zal het vader een moeilijke weg zijn. Maar Heere, laat ook aan haar merken dat u onzichtbaar aanwezig haar bestaan deelt. We willen nu ook bidden voor Willem van Eyck, bij wie opnieuw non-Hodgkin is vastgesteld. En ja, hij wacht nu op behandeling. We bidden voor hem en voor zijn vrouw Rosa. Wees bij ze in alles wat nu komt. Dat zal ook vast niet makkelijk zijn. Geeft u ze kracht. Heere God, we zijn erg geschrokken. Nu de jongste dochter van onze oud-predikant, van dominee Meeuwse, bij verkeersongeluk om het leven is gekomen. We bidden nu voor dominee op het hof, haar man en de kinderen. Die nu geen vrouw meer hebben en geen moeder. Wat is dat ontzettend lastig. Dat kunnen we ons niet voorstellen, Heere God. Wees bij ze. Ook als straks de begrafenis zal zijn. Wees ook bij dominee Meeuwse en zijn vrouw. Want een kind verliezen, dat is iets verschrikkelijks. Er zullen vast ontzettend veel vragen zijn die hen bestormen. Laat ook hun alsjeblieft niet los. Heer onze God, we hebben allerlei namen genoemd. Maar er zijn meer mensen voor wie we willen bidden. Voor wie we de naam nu niet noemen. Mensen die wachten op onderzoeken of uitslagen daarvan. Die al heel lang ziek zijn. Of die nu worden behandeld. Maar Heer God, we hebben soms niet alleen lichamelijke nood. Er kan ook zoveel psychische nood zijn. Van die dingen die we ook niet zien aan elkaar. Daarom bidden we. Geeft u iedereen die daarmee kant licht in hun leven. Vervul ze met uw geest. En geef ook dat de hulp die ze krijgen, dat die aanslaat. Dat werkt. Daar bidden we om. We willen zo onze gaven geven voor het werk van dominee Vogelaar in Indonesië. En we bidden om een zegen op dat werk. Het is bijzonder dat overal in de wereld, uw woord klinkt. Ook zo ver weg in Indonesië. En Heere God, nu we dat zo met elkaar zeggen, dan bidden we ook. Wilt u ook geven dat de verkondiging van uw woord door zal gaan in de hele wereld. Daarom dragen we ook de GZB aan u op. De organisatie die dominee Vogelaar heeft uitgezonden. En iets van laten zien van u, dat kan ook heel dichtbij. Ook in onze eigen omgeving. Helpt u ons er alsjeblieft bij. Dat de mensen dan ons zien. Dat we verborgen met u omgaan. Wat u ons bestaan draagt. Want daar kunnen ze zomaar jaloers op worden. Heer onze God, we bidden ook voor de wereld. Er is afgelopen week weer een ontmoeting geweest tussen de Amerikaanse en de Russische president. En dat baart ons ook wel zorgen, want hoe gaat het nu verder? Voor al die mensen in Oekraïne die blijven lijden aan oorlog en geweld. Maar toch ook al die mensen in Rusland die lijden onder zo'n onrechtvaardige leider. Heere God, doe recht. Ontferm u over alle slachtoffers. En geef alsjeblieft een oplossing. Dat deden we ook voor de situatie in Israël en in Gaza. Waar het leed echt onbeschrijfelijk is. Het doet ons allemaal uitzien naar uw komst, Heer Jezus. Want dan zal het goed zijn. Heere God, dan zult u alles recht zetten. En dan is er niets meer wat tussen u en ons in staat. Daar kijken we naar uit. Kom alsjeblieft terug. Heer onze God, we danken u voor alles wat u ons in deze dienst gaf. En we bidden u, brengt u ons ook vanmiddag weer hier. Als we opnieuw naar uw woord mogen luisteren. En we vragen u, zegen wat goed was. En wilt u vergeven wat ook in deze dienst verkeerd was. Daarom bidden we dit alles in Jezus' naam alleen. Amen. U mag nu geven van wat u zelf hebt ontvangen. En de collectedoelen zijn als eerste voor het kerkbeheer. En als tweede voor GZD deelgenoten. Dus voor het werk van dominee Vogelaar, waar we zojuist voor hebben gebeden. En als we dat hebben gedaan, dan zingen we ons slotlied. En dat is Weerklank 418, alle versen. Dat lied van Jan Wit. Wij gaan naar huis, maar niet zonder dat we God om zijn zegen vragen. En daarom, ga in vrede, ga in liefde. Ga ook in de kracht van onze Here. En mogen de vrede van God, die alle verstand erboven gaat, onze harten en onze gedachten bewaren in U, Christus Jezus, onze Here. Amen.
Thank you. Dus dat weet ik niet.